Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de berijmde 10 geboden zingen wij het eerste en het tweede vers. Mijn ziel herdenk met heilig beven, en ik ben de Heer, uw God en Koning. De 10 geboden, vers 1 en 9. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste algemene zendbrief van de apostel Johannes, daarvan het 5e hoofdstuk, te beginnen bij het 14e vers. 1 Johannes 5, vanaf vers 14 tot en met 21. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 121, daarvan het 4e vers: de Heer zal u steeds gadeslaan. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lees u in Johannes 5 vanaf vers 14 tot en met het einde. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben. Dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, die zal God bidden. En hij zal hem het leven geven. Dengene, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. Er is een zonde tot de dood. Voor dezelfde zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. Alle ongerechtigheid is zonde. En er is zonde niet tot de dood. Wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is, niet zondigt. Maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de gehele wereld ligt in het boze. Doch wij weten dat de Zoon Gods gekomen is en heeft ons het verstand gegeven. Dat wij den waarachtige kennen en wij zijn in den waarachtige, namelijk in zijn Zoon, Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderkens, bewaart uzelf van de afgoden. Amen.
Gemeente, aan de beurt vanmiddag is het tweede gedeelte van zondag 34. Dat gedeelte dat gaat over het eerste gebod, vraag en antwoord 94 en 95. We willen dat nu eerst aan u voorlezen. Vraag 94, wat gebiedt God in het eerste gebod? Antwoord, dat ik zo lief als mijn ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en vlieden. En de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid aan mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alles goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Vraag 95, wat is afgoderij? Antwoord, afgoderij is in de plaats van de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft of benevens hem, iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. De gemeente, schrijven wij onder dit gedeelte van zondag 34 als thema het eerste gebod. En letten we op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op de tekst van dit gebod. In de tweede plaats letten we op de verboden in dit gebod. En in de derde plaats letten we op de geboden in dit gebod. Dus het eerste gebod, in de eerste plaats de tekst, de letterlijke tekst, hoewel die niet in deze vraag staat, is het toch goed om daar ook aandacht aan te geven. Waar komt deze uitleg uit de Heidelbergse catechismus nu vandaan? Wat is nu precies het eerste gebod? Onze tweede gedachte, de verboden in dit gebod. Het antwoord valt eigenlijk in twee delen uiteen, antwoord 94. En in het eerste gedeelte staat wat God verboden heeft, wat niet mag. En dan onze derde gedachte, de geboden in dit gebod. Dat is het tweede gedeelte van antwoord 94, waar juist staat wat wel moet, wat God gebiedt. Gemeente, vorige week hebben wij reeds stilgestaan bij zondag 34. We hebben gezien dat de Heere zijn wet gegeven heeft onder het genadeverbond, dus niet als een nieuw werkverbond. We hebben gezien wat de bedoeling is van de wet, een kenbron van ellende, een tuchtmeester tot Christus en een regel der dankbaarheid. We hebben iets gezegd van de hoofdinhoud van de wet, liefde, liefde tot God en liefde tot de naaste. En in de laatste vraag die toen behandeld is, vraag 93... hebben we iets gezien van de tweedeling. Dat de eerste vier geboden gaan over de liefde tot God, daar begint de wet mee, en het tweede gedeelte over de liefde tot de naaste. Jongens en meisjes, nu vanmiddag mogen we een begin maken met de behandeling van de geboden. En wat komt dat mooi uit, zo aan het begin van een nieuw seizoen. Dat we mogen horen in de kerk zondagsmiddags wat de Heere van ons vraagt. En ook wat de Heere ons verbiedt. En dan hoop ik dat de wet, de preken over de wet voor ons mogen zijn als een spiegel. Waar de dominee en de gemeente voor gaan staan. Want zo heeft de Heere de wet bedoeld als een kenbron van onze ellende. Maar ook als een tuchtmeester tot Christus en als een regel om naar te leven, want God is het zo waard. Daar begint ook de wet mee, met de liefde tot God. En ik hoop ook dat het in ons leven zo mag zijn dat God het waard is om geëerd, gediend en gevreesd te worden. Kijk, als er geen liefde is tot God in ons hart, dan is alles te veel. Dan is alles te moeilijk. Dan heb je er eigenlijk niks voor over. Dan is de wetsprediking ook helemaal niet fijn om naar te luisteren. Maar alles verandert als er maar een kruimeltje liefde in ons hart mag zijn tot God. Jongens en meisjes, dan wil je niet anders. Dan kun je niet anders. Het eerste wat Saulus ging vragen toen de Heere in zijn leven kwam, dat is: wat wilt gij dat ik doen zal? En wat wil de Heere? Wel, dat staat in zijn heilige wet. Wat gebiedt God in het eerste gebod? De letterlijke tekst van het eerste gebod horen wij iedere zondagmorgen. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Over wie gaat het in dit gebod? Wie is die grote mij die zegt geen andere goden voor mijn aangezicht? Dat is God. Dat is onze schepper, uit wiens handen wij zijn voortgekomen. Het eerste gebod gaat over de persoon van God zelf. Daar begint het mee. En dat is ook het allerbelangrijkste. Er wordt wel eens gezegd wat voor ons de grootste ondeugd zou zijn. Dat is Gods grootste deugd. En wat is de grootste ondeugd van mensen als het hen alleen maar gaat om hun eigen eer? Als zij op de eerste plaats willen staan, zo hoort het in ons leven niet te zijn. Maar zo mag, ja zo moet het bij de Heere wel zijn, want Hij is de eerste, Hij is de grootste. Hij hoeft niet tevreden te zijn met een ondergeschikte plaats, maar in ons aller leven behoort Hij de grootste plaats te hebben. En ons hele leven behoort te staan in zijn dienst. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. In het eerste gebod laat de Heere zien wie wij moeten dienen. Hem. En in het tweede gebod laat de Heere zien hoe Hij gediend wil worden. Namelijk niet door beelden. Niet op manieren zoals wij dat zouden uitdenken. Maar de Heere schrijft ook zelf voor hoe zijn dienst eruit moet zien. Maar eerst is belangrijk wie wij moeten dienen. En diezelfde God, die schepper van hemel en aarde, dat is ook de God die bijzondere bemoeienissen gemaakt heeft met het volk van Israël. En die in de wet heeft gezegd: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Wij mogen de wet nooit naast ons neerleggen. De wet geldt voor alle mensen op deze hele wereld, want God is onze schepper. Maar die wet geldt wel heel in het bijzonder voor diegenen die leven onder de openbaring van het genadeverbond. En zo was het voor het volk van Israël. En gemeente, zo is het vandaag in 2023 voor ons en onze kinderen. Wij leven onder de kerkelijke openbaringsvorm van het genadeverbond. En de wet zoals die eerst tot Israël kwam, komt nu tot ons. Ik ben de Heere uw God. De Heere heeft bijzondere bemoeienissen met ons gemaakt. Jongens en meisjes, we hebben het gehoord bij de schoolopening. De Heere heeft het volk van Israël uit Egypte land gevoerd. Hij heeft hen gebracht onder de wolkolom en onder de vuurkolom. En Hij heeft tegen hen gezegd dat Hij voor hen strijden zou. Wel nu, de Heere heeft ook ons onder zijn woord gebracht. Net als het volk van Israël vroeger. De Heere geeft ook ons het teken van het verbond. Al was dat vroeger een ander teken, namelijk de besnijdenis en nu de heilige doop. Maar dat legt op ons een hele bijzondere verplichting om naar de Heere te luisteren. Die God die voor ons zo goed geweest is, die ons niet in de wereld laat opgroeien, maar die ons brengt onder zijn woord. Ik ben de Heere uw God. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het is heel belangrijk ook om dat te onderstrepen. Geen andere goden, want het volk van Israël leefde te midden van andere volken. We hebben het vanmorgen gehoord, Kanaanitische volken, die de Baals dienden en de Astaroots dienden, die dus meer goden dienden. En de verleiding was heel groot om ook die goden te gaan dienen. En we hebben vanmorgen gehoord, dat deed het volk van Israël ook. Ze hadden ook de Baalsbeeldjes en de Astaroots in hun huizen staan. Dat was zonde tegen het eerste gebod. De Heere wil dat niet. En de Heere kwam pas terug toen die afgoden uit hun huizen verdreven werden. Geen andere goden, er is maar één God. De belangrijkste Joodse belijdenis is het Shema Israël. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Dat staat in Deuteronomium 6 en dat zijn we van harte met het Joodse volk eens. De kinderen voor hun vierde levensjaar moesten die belijdenis leren. En op vierjarige leeftijd moesten ze dat kennen. De Heere onze God is een enig Heere. En die belijdenis die zei de Jood op bij alle belangrijke gebeurtenissen. Meestal zijn het voor de Joden de laatste woorden voor hun sterven gesproken. De Heere onze God is een enig Heere. En dat klopt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ja, zegt iemand, maar er zijn helemaal toch geen andere goden? Zijn er dan nog meer goden? Nee, in de Bijbel worden soms de overheden goden genoemd. Soms worden de engelen ook goden genoemd. Maar niet in die zin dat zij hetzelfde zouden zijn als God. Wel dat de Heere iets van zijn goddelijke autoriteit op hen kan leggen. Maar wij mogen de engelen niet aanbidden, we mogen de overheden niet aanbidden. Nee, er zijn inderdaad geen andere goden. Maar er zijn wel andere goden in de gedachten van mensen. Wij maken wel onze afgoden. En die goden die wij afgoden noemen, die worden hier bedoeld. Geen andere goden. Jesaja die steekt er de spot mee. Hij schrijft ergens in zijn profetie dat er iemand is die een stuk hout neemt. En hij gaat dat stuk hout bewerken. Hij gaat het uitsnijden. Hij maakt er een beeld van, een god. En voor dat beeld knielt hij neer. En er blijft een stuk over van dat hout, jongens en meisjes. Wat doet die man daarmee? Hij gooit het in de kachel en hij warmt zich erbij. Van diezelfde boom, van datzelfde stuk hout. Van het ene deel maakt hij een god en voor het andere deel gooit hij in de kachel. Dat is nou een mens. Zo dwaas is een mens. De dichter zegt van de afgoden, ze hebben wel ogen, maar ze zien niet. Ze hebben wel oren, maar ze horen niet. Ze hebben wel voeten, maar ze gaan niet. En daarom is het zo dwaas om de afgoden te dienen. Ze kunnen je niet helpen. Ze kunnen je niet eens horen. Laat staan dat ze de macht hebben om je te verhoren. En u zegt de Heere hier, wij mogen ze niet hebben. Dus niet alleen je mag er niet in geloven, dat is nog een stap verder. Je mag er niet voor neerknielen. Nee, dat mag ook, dat mag helemaal niet. Maar je mag ze zelfs niet hebben. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. We moeten ze wegdoen. We moeten ze uit onze huizen doen. Want het gevaar is, als we die afgoden houden, dat we ze wel gaan vereren. We moeten ze, zullen we straks zien, mijden en vlieden. Alle vormen van afgoderij. Gij zult ze niet hebben voor mijn aangezicht, zegt de Heere. En daarmee laat hij ook zien hoe ernstig die zonde is. Hij zegt, ik zie het met mijn ogen. En die ogen van de Heere, die zijn overal. Voor Gods aangezicht, waar mag je die afgoden dan wel hebben? Nergens. Want Gods ogen zijn overal. Nergens kunnen we ons voor zijn aangezicht verbergen. Zo ik opvoer ten hemel, gij zij daar. Of bedde ik mij in de hel, zie, gij zijt daar. De Heere wil dat niet. Het maakt hem bedroefd. Hij keert zijn aangezicht dan af van het volk van Israël. Hij hielp ze niet. Hij gaf de Filistijnen macht, zodat ze over de kinderen Israëls heersten, totdat ze de afgoden weg gingen doen. En wat die afgoden precies zijn, daar zullen we straks nog wel nader bij stilstaan. Maar we zien een volstrekte eis. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het is God en God alleen. En niemand, maar dan ook helemaal niemand anders. Daarom was het zo mooi dat er vanmorgen stond in 1 Samuel 7... dat de kinderen Israëls de Baals en de Astaroths wegdeden en dat ze de Heere alleen diende. Ja, zo wil de Heere dat. Niet en, niet samen, maar alleen. De Heere alleen. We gaan naar onze tweede gedachte, de verboden in dit gebod. Want dit verbod valt uiteen in twee delen. Het is een verbod eigenlijk, gij zult niet hebben. Maar we hebben de vorige keer gezien, ieder gebod heeft ook een verbod en ieder verbod heeft ook een gebod. Er is altijd nog een tweede kant, net als bij een muntstuk. Letten we nou eerst op wat de Heere verbiedt. Dat ik zo lief als mijner ziele zaligheid is. En die is mij lief. Is dat echt waar? Nou ja, van nature niet, maar dit staat in het stuk van de dankbaarheid, weet u nog? Dus van deze mensen kun je zeggen dat zij hun zaligheid lief gekregen hebben. U ook? Jij ook? Van nature hebben wij onze zaligheid helemaal niet lief. We hebben veel liever, jongens en meisjes, een tijdje de genieting van deze wereld. Net als de jongste zoon, die wilde erop uittrekken. Daar gaat ons hart naar uit. Dat was al bij Esau zo. Die verkocht zijn eerstgeboorterecht en dat was heel belangrijk. Want dat eerstgeboorterecht had te maken met de zegen. Dat eerstgeboorterecht, dat verkocht hij voor een schotel linzenmoes. Wij zouden zeggen voor een bord soep. Zo weinig waarde hecht hij aan zijn zaligheid. En zo is het bij ons van nature ook. We willen helemaal niet zalig worden. We hechten er geen enkele waarde aan. Als het offers gaat vragen, als het inspanning gaat kosten, als het eisen op ons legt, dan haken veel mensen heel snel af. Want ze hebben er niets voor over. Maar deze mensen wel, en ik hoop u ook. Ik hoop dat dat van ons allen geldt, dat we onze zaligheid hebben lief gekregen. Zoals Jacob. die daar, hoewel die verkeerde wegen bewandeld heeft, maar alles aan gedaan heeft om die zaligheid te verkrijgen, en aan het einde van zijn leven nog zegt, op uw zaligheid wacht ik, Heere. En als je je zaligheid lief hebt, dan is dat eerste gebod natuurlijk wel heel erg belangrijk. Want het kan niet zijn dat iemand zalig wordt terwijl hij de Heere niet dient. En het eerste gebod ongehoorzaam is, dat is onmogelijk. Dus als je zaligheid je lief is, dan moet je luisteren vanmiddag. En dan moet je vragen of dit gebod een spiegel voor je mag zijn, een tuchtmeester tot de Heere Jezus Christus. Alle afgoderij vermijden en vlieden. Wat is dat afgoderij? Daar is een aparte vraag aan gewijd. Die wil ik nu hier in dat eerste gedeelte meenemen bij de verboden. Want God verbiedt dat afgoderij. Wat is dat afgoderij? Dat is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft of benevens hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen stelt. God heeft zich in zijn woord geopenbaard. Wie is God? Dat kun je in de Bijbel lezen, jongens en meisjes. En het is belangrijk dat wij een juist beeld hebben van God. De Heere tekent in zijn woord wie hij is in zijn bijzondere eigenschappen. Nee, God is niet alleen maar liefde. Zoals sommige mensen denken dat God is. Dat is niet de God van de Bijbel. God is ook niet zonder mededogen. Nee, dat is ook niet de God van de Bijbel. Het is heel belangrijk dat wij een recht beeld hebben van God. En daarom is het zo belangrijk om de Bijbel te lezen. Met een biddend hart en te vragen, Heere, wie bent u toch? En daarom is het zo belangrijk dat we onze kinderen proberen evenwichtig op te voeden. En niet een beeld neerzetten van God, wat in de Bijbel niet terug te vinden is, gemeente. Heel belangrijk dat we evenwichtig zijn in het onderwijs wat we aan onze jongeren geven. Dat we de verschillende kanten noemen. Gods rechtvaardigheid, Gods heiligheid, Gods barmhartigheid, Gods genade, Gods almacht enzovoort. Die God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, dat is de enige. En dat is de drie enige God. Dus als de drie eenheid ontkend wordt, is dat niet de God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. En als de eenheid ontkend wordt, dan is dat niet de God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Je kunt niet zeggen, ach, we dienen allemaal dezelfde God. Nee, we dienen niet allemaal dezelfde God. De God van de Jehovah-getuigen is niet onze God. De God van de islam is niet onze God. Want als het gaat over de drie eenheid, wordt er heel verschillend over gedacht. De God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, daar gaat het om. En je mag niet in plaats van die ene God iemand anders hebben of iets anders hebben. Dat doen de heidenen. Die dienen God niet, die hebben een afgod waar ze voor buigen. En bij de een is dat een boom en bij de ander is dat een rivier en bij een derde is dat weer wat anders. Ja, dat hebben wij niet in Nederland zozeer. Dat mensen buigen voor een boom. Nee, in onze tijd ja, maken mensen zichzelf vaak tot een god. Ja, dan heb je inderdaad geen boom nodig, dan ben je zelf die God. Ik bepaal wat goed is en ik bepaal wat kwaad is. En ik zal zelf wel uitmaken wat ik van de Bijbel vind. Mensen stellen zich boven de Bijbel, dan maak je dus jezelf een God. Mensen vertrouwen op hun eigen inzicht, op hun eigen kracht, op hun eigen gezondheid. En God speelt geen rol in hun leven. Dan heb je dus in de plaats van God een ander staan. En dat ben je zelf of dat is iemand anders. Dat is een hele grove vorm van afgoderij. Maar je hebt ook een mildere vorm van afgoderij. En de mildere vorm van afgoderij is benevens hem. Ik dien de Heere wel, maar niet alleen. De Heere is er één van de velen of één van tweeën. Dan heb ik naast hem, heb ik ook nog iemand. En dat kan ik zelf zijn of dat kan een ander zijn. Maar dat kan niet. Niemand kan twee heren dienen, zegt de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op deze aarde. Je kunt niet vertrouwen op de medicijnmeesters zoals Asa dat deed en op God. Ja, wat zegt u dominee? Je mag toch zeker wel naar de dokter gaan en je mag toch zeker wel medicijnen gebruiken. Jawel, maar je mag er niet op vertrouwen. Je mag nooit op de dokter vertrouwen. Je mag op hem je vertrouwen niet stellen. Je vertrouwen moet staan op God. Je vertrouwen mag niet staan op de medicijnen. Het zijn maar middelen die de Heere moet zegenen. En anders heb je iets of iemand naast hem. Iets anders verzinnen of hebben. Verzinnen, dat betekent uitdenken. Je kunt zoveel verzinnen naast God. En dat is niet alleen in de wereld zo, gemeente, maar dat is ook onder ons zo. En dat loopt uit op een leven waarin voor God helemaal geen plaats meer is. En als er voor God in ons leven geen plaats meer is, dan zijn we goddeloos. Wereldse mensen hebben God niet nodig, denken ze. Zij leven zonder God. En wij die in welvaart mogen leven, lopen dat gevaar ook zo. Dat we denken dat we God niet nodig hebben. Want wij hebben kraanwater, je hoeft de kraan maar open te doen en er stroomt water uit. Je hoeft er geen uur voor te lopen. Wij hebben medicijnen. Wij hebben zoveel. Als er geen eten is, als er geen drinken is, als er ziekte is, dan beseffen mensen dat anderen dat niet op kunnen lossen. En het zijn vaak niet de slechtste tijden als het gaat over de afhankelijkheid van God. Maar wij hebben onze moderne afgoden. Het materialisme. De techniek. De wetenschap. De lichaamscultus, de sport, enzovoort, enzovoort. Wat is afgoderij? Maar jongens en meisjes, dan mag je denken aan die dingen waar mensen helemaal in opgaan. En dat is heel veel, eigenlijk te veel om op te noemen. Het kan ook heel verschillend zijn. De goden die de Bijbel noemt zijn seksualiteit, geld, drank, enzovoort, enzovoort. Kijk maar in je eigen leven, waar draait het nou eigenlijk om? En als wij zulke goden dienen, als dat een plaats in ons leven heeft naast onze godsdienst, dan is dat zonde tegen het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Je mag naast God niets hebben waarop je vertrouwen staat. En dan denk ik dat de voornaamste afgod van de tijd waarin wij leven, dat is misschien wel de mobiele telefoon. En dan ga ik vanmiddag niet zeggen dat iedereen zijn mobiele telefoon moet wegdoen, omdat ik besef dat niet voor iedereen de mobiele telefoon een afgod is, maar een gebruiksvoorwerp. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het voor velen niet meer een hulpmiddel is, maar veel meer. Zonder telefoon kun je eigenlijk helemaal niks meer. Zonder telefoon kun je niet meer leven, zo lijkt het. Ik herinner me nog jaren geleden dat iemand had een kapotte telefoon en die ging naar de winkel toe. En die telefoon die werd gerepareerd, jongens en meisjes, en die man van de winkel die geeft de telefoon terug. Hij zegt, zo, u bent er weer. U bent er weer? Hij was er toch al? Nee, zonder mobiel dan ben je er helemaal niet, dan besta je gewoon niet meer blijkbaar. Zo groot is de plaats die dat in ons leven heeft ingenomen. En dat is een heel groot gevaar. En als dat ons leven is, dan is het wel belangrijk dat we onszelf regels gaan opleggen. Als je niet meer kunt eten zonder mobiel, als je niet kunt slapen zonder mobiel, als je niet kunt opstaan zonder mobiel, als je niet kunt leven zonder mobiel, als dat zo'n grote plaats in je leven heeft ingenomen, is het dan geen afgod? Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Je mag ook op je mobiel je vertrouwen niet hebben staan. Alleen op God. In de tweede plaats toverij. Wat is toverij? Toverij is iets wonderbaarlijks doen. Toverij is niet precies hetzelfde als goochelen. Wat is goochelen? Goochelen, ja, dat zijn eigenlijk trucjes doen. Dat zie je wel eens mensen doen en dan sta je verbaasd. Denk je, hoe kan dat eigenlijk? Eerst had hij maar één balletje in zijn hand en nu plotseling twee en even later drie. Wat gebeurt er allemaal? Maar jongens en meisjes, dat zijn aangeleerde trucjes. Als je zou weten hoe het werkt, dan weet je, dat is helemaal zo spannend niet. Dat heeft met behendigheid te maken, met snelheid te maken en met gezichtsbedrog te maken. Goochelen. Maar bij toverij komen machten en krachten voor die duivels kunnen zijn. Kijk, de Heere doet wonderen. Maar de vorst der duisternis heeft ook bepaalde machten en krachten. En de duivel is de grote naaper van God. We kennen het uit de geschiedenissen in het Oude Testament. Denk aan Mozes en denk aan de knechten van Farao, de tovenaars. Die deden dingen toen al waar je versteld van stond. Zij lieten zich dus blijkbaar in, ook met bepaalde machten en krachten, niet uit God. Die machten en krachten die kom je tegen in de duistere wereld. Vooral op het zendingsveld, ik denk dat Hanneke daar veel meer van merkt van nabij dan wij hier. Van bezweringen, van toverformules, van vloeken die uitgesproken worden. En duistere machten die blijkbaar echt werkzaam zijn. Die je niet ziet, maar die er wel zijn. Een hele gevaarlijke wereld. De wereld van de magie. De wereld van het occultisme. Waar je heel ver uit de buurt moet blijven. Is de wereld van de duivel, die op allerlei manieren geïntegreerd wordt in ontspanningselementen, fantasie, technologie, magie. Maar waar de vorst der duisternis zijn invloed in heeft, occultisme. Letterlijk betekent dat wat verborgen is, dat wat geheim is. En die wereld van de duistere machten, ik weet er niet zo heel veel van. En waarom weet ik er niet zo heel veel van, jongens en meisjes? Omdat ik helemaal geen zin heb om mij daarin te verdiepen. Sterker nog, omdat ik het gevaarlijk vind om dat te doen. Ik heb eens een man gehad in de pastorie en die was helemaal overstuur. Ik zeg, wat is er toch? Hij zegt, mijn zoon die is via internet in aanraking gekomen met de Satanskerk, dominee. En dat houdt hem helemaal in de ban. verdiep je daar niet. Het is heel gevaarlijk terrein. En als je daar te ver in gaat, kun je meegesleept worden. Net zoals in een snelstromende rivier. Je kunt er één teen in steken, dan gaat het nog wel. Maar als je met je voet erin gaat staan, of als je tot je middel daarin komt, dan komt er een moment dat je weggespoeld kan worden. Verboden te zwemmen staan er dan van die bordjes. Dan moet je het niet toch doen. Nee, dan moet je uit de buurt blijven. En dat is met deze wereld ook zo. Het is een hele gevaarlijke wereld. Die wij niet speels moeten maken. Sommige mensen die laten hun kinderen met het grootste gerustheid de Donald Duck lezen. Dat geeft al niet, dat is toch leuk voor kinderen, zo'n onschuldig stripverhaaltje. Nou ja, onschuldig stripverhaaltje, volgens mij gaat het in de Donald Duck ook over zwarte magica, een heks. Toch? Ja, maar dat is toch kinderpraat, ja. Ja, maar laat je kinderen dat dan maar lezen alsof het iets onschuldigs is, alsof dat een spelletje is. Nee, er staat hier dat wij het moeten mijden en vlieden. Het is een wereld die we bij onze kinderen weg moeten houden. En die binnendringt in leesboeken, in spellen. Het is ook heel goed om enigszins op de hoogte te blijven. Wat er in een boek staat, wat er in een spel gebeurt, welke achtergrond dat het heeft. Om niet te wennen aan de zwarte wereld van de magie. Waar alles op deze wereld van doordrenkt is. Ook allerlei, ik denk ook aan de geneeskunde. Ook op geneeskundig gebied zijn er soms krachten en machten werkzaam, niet uit God. En ook daar hoor je wel, zie hier is de Christus of zie daar is de Christus. Toverij. Zonde tegen het eerste gebod. Waarzegging. Wat is dat waarzegging? Dat is een poging om de toekomst te voorspellen. Waarzegsters of waarzeggers, dat zijn mensen die uit de sterren en uit de lijnen van je hand en uit de glazen bol en weet ik veel, overal kunnen aflezen wat er zou kunnen gaan gebeuren. Uit kaarten, horoscopen, sterrenbeelden. Ja, als je nieuwsgierig bent, misschien toch wel eens aardig om... Nee. Mijden en vlieden, het is een hele gevaarlijke wereld. Je moet eens de geschiedenis lezen van koning Saul. Zonde tegen het eerste gebod. Hij ging naar een waarzegster. En dat is het einde van zijn leven geworden. Zonde tegen het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Wil je de toekomst weten, buig je knieën. En vraag, Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. De dichter van Psalm 16 zegt, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Gods kinderen hebben wel eens dingen die in hun leven gebeuren. Dat ze zeggen, dat wist ik 9 maanden geleden al. Of dat wist ik 20 jaar geleden al, dat gebeuren zou. Heeft de Heer in mij geopenbaard. Kijk, dat is anders, vanuit het woord. Maar niet vanuit de zwarte kant van de vorst der duisternis. Bijgeloof. Wat is dat bijgeloof? Nou, dat je van natuurlijke dingen denkt dat er bovenaardse krachten uitgaan. En dat kan positief zijn of dat kan negatief zijn. Bijvoorbeeld positief, je hebt mensen die hebben een mascotte en ze denken dat die mascotte hen bewaren zal. Ze hebben iets hangen in de auto of ze hebben iets hangen om hun nek en ze zijn bijgelovig. Je kunt zelfs bijgelovig de sacramenten gebruiken. Bijgelovig aan het avondmaal gaan. Krachten toekennen aan het brood die er niet zijn. Dat is bijgeloof. Een reliquie hebben. Of, ja, je kan het ook negatief hebben, dat je bang bent voor bepaalde dingen. Om bijvoorbeeld voor een ongeluksgetal. In bepaalde hotels is niet kamer 13. Want niemand wil daarin, dat is gevaarlijk. Een ongeluksgetal, vrijdag de 13e. Mensen die bang zijn voor een zwarte kat. En zulk soort flauwekul. Het is afgoderij. Krachten toekennen die er helemaal niet zijn. Het laat zien dat we ver bij God vandaan leven. Aanroeping van de heiligen of van andere schepselen. Dan ga je dus de heiligen krachten toekennen die ze niet hebben. Iets wat in de Romeinse kerk gebeurt. Afgoderij. Wat ook onder ons zou kunnen voorkomen als je vertrouwen staat op je vader of je moeder. Je opa of je oma, de dominee of een ouderling. En niet op God. Dan ken je die persoon krachten toe die hij niet heeft. En u staat hier mijden, dat betekent vermijden en vlieden. Je moet niet dwars door een moeras heen willen lopen. Dat is levensgevaarlijk. Je moet er met een grote boog omheen. En zo is het als het gaat over deze dingen die hier verboden worden. Je moet het niet uitproberen. Gaat het niet uitproberen, want je weet niet of je er nog van los kunt komen. Maar werp het van je. Ga er met een grote boog omheen. Vlieden, dat betekent vluchten. En vluchten, ja, dat is geen teken van zwakte, maar dat is hier een teken van sterkte. Afgoden helpen je niet. Afgoden zuigen je leeg. En als je ze nodig hebt, dan zijn ze er niet. Nee, dat kunnen ze ook niet. En met je afgoden kun je niet voor God verschijnen. Vraag dan ook of de Heere die dingen in je leven die onmisbaar zijn. Want ja, we kunnen nu niet eenmaal zonder computer. Je hebt het nodig voor je werk, je hebt het nodig voor school. Je kunt er niet zonder, maar het is zo'n groot gevaar. En smeek dan, als je het niet missen kunt, als je er gebruik van maken moet of de Heere wil geven, dat je een zekere afstand mag bewaren, zodat het niet je leven gaat beheersen. Zodat het niet je vertrouwen gaat beheersen. En ik ben bang dat we daarin veel verder zijn dan we zelf denken. Want op allerlei gebied is er in die nieuwe techniek wel iets te vinden waardoor we een oplossing kunnen zoeken voor ons probleem of waarin we kunnen zien wat er gebeuren zal. Maar als we God niet nodig hebben, dan zijn we goddeloos. En goddeloosheid is zonde tegen het eerste gebod. We gaan naar onze derde gedachte, de geboden. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 97 en daarvan het vierde en het zesde vers. Dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen. We noemden nu Psalm 97 vers 4 en 6.
Oh,
onze derde gedachte de geboden in dit gebod? Mag je dan helemaal niks? Jawel, je mag heel veel. Er staan hier heel veel positieve dingen. Kennen, vertrouwen, onderwerpen, verwachten, liefhebben, vrezen, eren. Als het maar gaat over de enige waarachtige God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Kennen wij die God? Belangrijk. Van nature is de Heere voor ons een grote onbekende. En de Heer Jezus heeft gezegd, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Is dat ons verlangen om die God te mogen leren kennen? Kennen is wat anders dan begrijpen. Begrijpen zullen we de Heere niet. Begrijpen zullen we de Heere nooit. Dat hoeft ook niet. Maar kennen, dat is wat anders. Kennen uit liefde, zoals een vader zijn kind kent en het kind zijn vader kent. Dat niet te zoeken, de kennis van God, dat is zonde. En als je de Heere wilt leren kennen, dan moet je in zijn woord zijn. Jongens en meisjes, kom. Alsjeblieft, kom naar de catechisatie straks. Want dan gaat het over de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft en die jij ook moet leren kennen. Want buiten deze God is geen zaligheid. En dan hoop ik dat je zo jaloers mag worden op de mensen die die God mogen kennen. Dat je die God ook lief mag krijgen en gaat zoeken. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Hij roept hem aan terwijl hij nabij is. Wij zijn nog in het heden van genade. De wel aangename tijd. Die God laat zich nog vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Zoekt en gij zult vinden, zegt de Heere. Zouden we daar al onze tijd niet aan moeten besteden? Of besteden wij veel tijd aan dingen die helemaal geen waarde hebben? Maar dit moet op nummer 1 staan. De enige ware God recht leren kennen. Hem alleen vertrouwen. Ja, want hij is te vertrouwen. Mensen zijn niet te vertrouwen. Bij mensen is geen trouw nog waarheid meer. En er zijn wel betrouwbare mensen, oprecht gemaakt door de Heere. Maar blijven ook mensen. Je kunt op hen je betrouwen niet stellen. Vest op prinsen geen betrouwen waar je nimmer heil bij vindt. Je mag je vertrouwen alleen stellen op God. En God kan mensen gebruiken. God wil mensen gebruiken. Maar vervloekt is de man die op de mens zijn vertrouwen stelt en die vlees tot zijn arm stelt. Hebt u vertrouwen op God? Hoeveel vertrouwen hebt u op God? Staat een stuk van de dankbaarheid, kinderen des Heren. Hoeveel krediet hebt u op de Heren? Wat durft u in zijn handen te leggen? Wat laat u aan hem over? Als we heel eerlijk zijn, dan is dat vertrouwen vaak nog niet eens zo'n heel erg groot. Beschamend vaak hoe weinig vertrouwen wij in God hebben. Dat is erg. Wat doet de Heere dat een verdriet? Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen, hebben we vanmorgen gezongen. En zou dat geen vertrouwen moeten geven voor het toekomende? Hem alleen vertrouwen. Want hij doet wat hij zegt. Hij is de God der waarheid. In alle ootmoedigheid mij aan hem onderwerpen. Ootmoedigheid, wat is dat? Nederigheid. Kleinheid. Die God is zo groot en wij zijn zo klein. En dat moeten we ook beseffen. We hebben vaak zo'n grote mond. En we denken vaak zo groot van onszelf. Ootmoedigheid getuigt van zelfkennis. Leidzaamheid. Wat is leidzaamheid? Volgzaamheid. Wat de Heere doet is goed. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalm gemoed. Dat is leidzaamheid. Hebben we ook niet zoveel van onszelf, toch? Maar dat is zonde tegen het eerste gebod. Verhard u niet, maar laat u leiden. Mij hem alleen onderwerpen. Onderwerpen, dat betekent buigen. Een onderwerping, dat geeft rust. Vechten, word je zo moe van? Als je het met de Heere niet eens bent, dan word je doodmoe van. Als je het met de Heere eens mag worden, je gaat het toch niet winnen. En als de liefde je hart overwint, dan komt er een vrede in je binnenste. God onderwerpt zich echt niet aan ons, hoeft dat ook niet te doen. Wij moeten ons aan hem onderwerpen. En van hem alles goeds verwachten. God is zo goed, jongens en meisjes. Wij zijn verkeerd, maar God niet. Van God kan je alle goeds verwachten. Van God mag je alle goeds verwachten. Deden we dat maar. Hopen wil dat eigenlijk zeggen. Goeds verwachten, dat is hopen op God. Zoals de dichter van Psalm 39 dat doet. En nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hopen die is op u. Is dat zo in ons leven? We denken vaak zo kwaad van de Heere. We denken vaak zo hard van de Heere. We denken vaak zo verkeerd van de Heere. Van hem alles goeds verwachten. Hij heeft onze ondergang niet op het oog. Maar dat hebben we zelf. Hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren. Dezelfde dingen die gevraagd worden aan een vrouw in het huwelijk. Dat ze haar man liefheeft, vreest en eert. Zo moet het ook zijn tussen de zondaar en de Heere. Hem liefhebben van ganser harte. Hem vrezen zoals een kind zijn vader vreest. Hem eren, dat betekent goedkeuren wat hij doet. Als zodat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het alle mens tegen zijn wil doen. Dus gehoorzamen, de Heere vraagt absolute gehoorzaamheid. Ook al raak je daardoor mensen kwijt. Ook al raak je je vader daardoor kwijt. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Zonde tegen het eerste gebod om iemand lief te hebben boven God. Al is het je eigen kind. Die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. U voelt, dat gaat wel heel ver, dat eerste gebod. God moet de eerste en de allergrootste plaats in ons leven krijgen. En dat gebeurt nooit. Dat zullen we nooit willen. Tenzij wij de Heere lief hebben, jongens en meisjes. Dan wil je het wel. En vraag daarom of de Heere dat wil doen. Een kruimeltje van zijn liefde in je hart wil geven. Dan wordt dit je verlangen. Liefde tot God. En dat kunnen we van onszelf nooit. Maar ja, zo is de wet ook niet bedoeld. De wet is niet bedoeld dat wij dat uit en van onszelf moeten kunnen doen. Nee, sommige mensen maken van de wet iets waardoor je de zaligheid kunt verdienen, maar dat kan helemaal niet meer. Die wet is een kenbron van ellende en een tuchtmeester tot Christus. Want één is er geweest die God lief had boven alles, boven zijn eigen leven, boven zijn discipelen. En toen de duivel zei, als je mij nedervalt en aanbidt, dan zul je dit allemaal krijgen, hemel en aarde en al zijn heerlijkheid. Toen heeft hij gezegd, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Dat heeft Christus waargemaakt. En die gehoorzaamheid van Christus, dat moet nou de mijne worden. Zijn lijdelijke gehoorzaamheid en zijn dadelijke gehoorzaamheid. En in het stuk van de dankbaarheid leert hij zijn kinderen vanuit die gehoorzaamheid wandelen. En dan is hij zo'n getrouwe leermeester. Hij zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Neem mijn juk op u. En die juk, dat is de wet van zijn vader. En ook zijn kinderen struikelen dan zoveel. En als ze struikelen, dan slaat hij ze niet dood. Maar als hij ze struikelt, dan raapt hij ze op. Als wij door zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen, overmits wij een eeuwig verbond met God hebben. En het is, kinderen des Heren, vanuit dat genadeverbond dat die zachtmoedige leermeester u telkens weer uit de modder haalt. En leert te wandelen naar Gods geboden. En zo wil God het hebben. Hij wil de hoogste, de allerhoogste plaats in uw leven hebben. En dat kan wel eens het verlangen zijn, toch? Want dat zal eenmaal zo worden. In de hemel, daar zal God zijn. Alles en in allen. Gaat het nooit meer om ons, niet om onze eer, niet om onze naam. Maar daar zal het eerste gebod volledig worden vervuld. Welke plaats heeft de eer van God in uw en in jouw leven? Laten we dit gebod meenemen. Laten we er thuis nog eens over praten met onze kinderen. Laten we het er eens over hebben wat nou eigenlijk zou moeten veranderen in ons leven, toch? Laten we onze knieën buigen. Laten we vragen om die liefde tot God, die het zo waard is, om geëerd, gediend en gevreesd te worden. Amen.